U kunt door middel van chat zometeen aangeven of dat u het woord wil. Ik heb inmiddels één persoon gezien. Ja, ik zie het nu weer even niet waar het staat. Wacht even. Oh, wacht. Het gaat helemaal niet goed, dit. Wacht, het ballonnetje. Dit? Ja, oké. Okay. Ja, daar komt-ie. Dus via de chat zometeen even aangeven of er het woord gevoerd wordt. Ja, we gaan van start. Goedenavond. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Wij hebben de sessie over verwijzers en zorgaanbieders in het sociaal domein. Meer specifiek verwijzers in de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning, programma zorg en werk, beleidsdoelen A en B. Een mond vol. Ik ga het CDA, de heer Koning, als eerste het woord voeren. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, uit mijn bijdrage zal blijken dat de vorige sessie en deze sessie behoorlijk in elkaar overlopen. Laat ik beginnen met te zeggen dat het positief is dat de Raad wil meedenken en optimaal geïnformeerd wil zijn. Want het is een zeer gecompliceerde materie en niemand kan zeggen dat hij, zij de oplossing heeft. De vier sessies dienen dan ook in hoofdzaak het verlangen om een beter inzicht te krijgen. Om vervolgens tegen een muur aan te lopen en tot de conclusie te komen dat er niet veel aanvullingen, verbeteringen mogelijk zijn op hetgeen het college al heeft voorgesteld. Het Rijk heeft de boel over de schutting gegooid na een korting van 15% te hebben toegepast en vervolgens de oude Rijksstructuur in stand gelaten. Als het Rijk niet meer geld geeft of weigert de regelgeving aan te passen, dan kunnen we niet veel. Wij gaan met elkaar in gesprek hoe de grip op de uitgaven verbeterd kan worden met behoud van kwaliteit. Mijn fractie heeft zich primair laten leiden door het onderzoek van Andersens in opdracht van vier ministeries en de VNG. Daar valt op dat er helemaal geen sprake is van een verhoging van de instroom. Het probleem zit hem in de uitstroom. Behandelingen zijn langer gaan duren. Het is dus aan te bevelen om vooraf afspraken te maken over de duur van de behandeling en te bewaken of deze worden overschreden. Een individueel plafond dus. Geen generiek budgetplafond, want wij weten op voorhand dat het gaat leiden tot wachtlijsten en dat vinden wij een zeer ongewenste ontwikkeling. Ook blijkt er sprake van een toename van kosten door preventie en vroegsignalering.
Meneer Koning, CDA, mag ik, meneer, mevrouw Van der Meij wil u interrumperen.
Oh, we krijgen toch nog een debat.
Ja,
ja, maar ik heb, dank u wel voorzitter, ik heb toch een vraag over iets wat ik u hoor zeggen, namelijk u geeft aan van ja, het heeft dus zin om aan de voorkant zeg maar al iets af te spreken over de duur van de hulpverlening, maar dat is nu juist hoe ons Haarlemmermeers systeem werkt, dat de zorgaanbieder die duur bepaalt. Hoor ik u daarmee zeggen dat het Haarlemmermeers model misschien wel aan een upgrade toe is?
Dank u wel. Meneer Koning, gaat u gang?
Nee, dat is gewoon een suggestie van mijn kant, want er wordt altijd over een generiek pardon gepleit. Of niet, dat moet ik toegeven. Maar ik vond een individueel plafond dus wel een aardig idee. En misschien later iets voor de discussie. Ook blijkt er sprake te zijn van een toename van kosten door preventie en vroegsignalering. Na de decentralisatie gingen gemeenten hiertoe over. En deze kosten zijn bovenop de gemaakte behandelkosten gekomen. Uit de toegezonden informatie blijkt een ongelooflijke lange lijst van verwijzers en van instellingen. De lijst van verwijzers, deze bestaat voor 72% uit wettelijke verwijzers. Daar kunnen we dus niks aan veranderen. Het uitgangspunt in de jeugdwet is dat deze verwijzers het bepalen. Het invoeren van een gemeentelijke indicatie is uitgesloten. Vooral met als reden dat op het moment van de verwijzing hulp geboden is. En door een gemeentelijke indicatie, nieuw onderzoek, besluitprocedures, etc., ben je alweer gauw een week of zes verder. We passen al de truc toe om bij huisartsen een ondersteuner toe te voegen, waardoor de gemeente wat meer grip houdt op de verwijzing. dan de niet-wettelijke verwijzers. Daar zou je een indicatieplicht aan kunnen koppelen. Maar de vraag is of dat gewenst is, want ook hier dient direct hulp verleend te worden. De lokalo's dienen als preventie en kunnen vaak ook zelf direct hulp verlenen. We kunnen wel eens kijken of de groep niet-wettelijke verwijzers niet wat ingekort kan worden. Wat is bijvoorbeeld de meerwaarde om een leerplichtambtenaar met deze taak te belasten? De man of vrouw is primair handhaver en geen hulpverlener. Hij heeft er althans niet voor gestudeerd. De lijst met instellingen moet ook beheersbaarder worden. Met een geringer aantal instellingen kun je eenvoudiger afspraken maken, bijvoorbeeld strekkende tot de duur van de behandeling. Een beperking van het aantal gecontracteerde aanbieders kan ook pas op termijn, als de huidige contracten aflopen. Tot zover, voorzitter. Wij komen dus tot de conclusie dat er zonder medewerking in geld en regelgeving met Rijk nauwelijks verbeteringen zijn door te voeren. Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Koning. Dan kom ik bij 1 Haarlemmermeer, de heer Spijker.
Dank u wel, voorzitter. Uit de cijfers van de portefeuillehouder blijkt dat huisartsen en consulentteam zorg en ondersteuning de grootste doorverwijzers zijn. Vorig jaar betroffen dit 6683 zorgbeschikkingen bij grote en kleine zorgaanbieders. In een tijd van scherpe tekorten in de zorg moet het roer verstandig om. Want moeten de doorverwijzingen lukraak stoppen? Nee, natuurlijk nooit, voorzitter. Maar voor elke klacht hoeft men natuurlijk niet meteen een specialist of een behandeling voor te schrijven. Wel moeten de serieuze gevallen de juiste behandeling krijgen. Maar ook tegen een juiste behandelingsperiode. En dat is een grote belangrijke. We kunnen in deze economische malaise niet meer onbeperkt, maar blijven behandelen. Zorg voor een duidelijke portaal bij de huisartsen, zodat ze beter inzien welke zorg zij moeten voorschrijven. En aan de achterkant moet een strakkere controle van de gemeente komen op wat er geleverd is. Nog belangrijker, klopt de facturering wel met de echt geleverde zorg? Helaas bestaan er gevallen waar te veel uren zorg wordt geleverd, gefactureerd, of er worden uitgebreide behandelingen geleverd die absoluut niet nodig waren. Dat is natuurlijk ook heel ernstig. Voorzitter, hoe zeker weet u dat de zorgaanbieders geen zorgfraude plegen? In Twente, maar ook elders in Nederland, zijn ernstige zorgcowboy-netwerken ontdekt. Om onze kosten te beheersen en aan de andere kant de juiste kosten te leveren, moet er een krachtige controle komen. Dan hebben we nog een vraagje over de aangeleverde cijfers van vandaag, van de wethouder. Hier blijkt dat 2 miljoen euro, oftewel 7%, wordt besteed aan onbekend leveranciers. Voorzitter, hoe is dit mogelijk? Ik hoor heel graag hier een antwoord. Dit was mijn eerste bijdrage. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kom ik bij Forza, de heer Kos. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Op het moment is het zo dat een verwijzer een onbeperkt aantal indicaties afgeeft en het vervolgens aan de zorgaanbieder is om de duur en intensiteit van de zorg te bepalen. Er is weinig verbeeldingsvermogen nodig om te verzinnen dat de kans dat er binnen budget gewerkt wordt nihil is. De vele miljoenen die wij in Haarlemmermeer overschrijden zijn helaas voorspelbaar. Er zijn dus 2 groepen, de verwijzers en de zorgaanbieders, die we als raad met ons beleid kunnen beïnvloeden op hun gedrag. De fractie van Forza zou graag zien dat onze portefeuillehouder zelf actief huisartsen, jeugdartsen en consulenten samen goed voor 2/3 van de verwijzingen opzoekt en hen deelgenoot maakt van de beperktheid van het gemeentelijk budget en de huidige forse overschrijdingen. Een deel van de jeugdhulp kan net zo goed gegeven worden vanuit de Zorgverzekeringswet of de WLZ. Meer bewustwording is een eerste stap en ik ben ervan overtuigd dat er ook meer mensen beter geholpen worden als een verwijzer zich op een andere manier afvraagt waar een zorgvraag het beste resultaat kan behalen. Het grootste probleem zit hem in de destructieve prikkel dat degene die de rekening stuurt grotendeels zelf mag bepalen wat de intensiteit en duur van het traject wordt. Menig horecaondernemer zou direct uit de problemen komen als hij zelf kon bepalen hoeveel coffee to go zijn klanten bij hem afnamen. Laten wij streven naar een aantal aanpassingen. Stel behandeldoelen op, inclusief tijdsindicatie en passend behandelbudget. Ik hoorde meneer Koning denk ik ongeveer hetzelfde net zeggen. Op het moment X in de tijd is het doel behaald of is in beeld welke meer specialistische zorg dan nodig is. Let wel, specialistische zorg. Dus organiseer een herindicering naar zorgverzekering of VLZ. Er worden immers landelijk niet voor niets specialistische zorgcentra erkenningen afgegeven. Meet vervolgens per kwartaal, per zorgaanbieder, hoe vaak doelen worden behaald en hoe tevreden betrokken cliënten zijn. Op basis van die kwartaaloverzichten ontstaat een lokale benchmark waarvandaan we kunnen schuiven met het volume van zorgvragen per aanbieder. De gevolgen van dit stappenplan: door de jaren heen gaan er steeds meer haalbare behandeldoelen behaald worden, komen meer intensieve zorgvragen bij specialisten terecht in plaats van dat het doorgemodderd wordt en zullen overschrijdingen lager worden en op den duur verdwijnen. Tot zover.
Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Beuzenberg, Sociaal Rechts Haarlemmermeer. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het sessieverzoek verwijzers en zorgaanbieders in het sociaal domein. Wij zitten nu met z'n allen bijeen omdat de raad zich zorgen maakt over de huidige tekorten in het sociaal domein. Het is op dit moment zo dat wij het tekort in de jeugdhulp weinig kunnen beïnvloeden, omdat ons model zo zou werken. Als een verwijzer een indicatie geeft, is het aan de aanbieder om de duur en intensiteit van de zorg te bepalen. Maar wij als gemeente staan er als aparte partij tussen. Dan heb ik het niet over dat wij als raad een kader zouden moeten schetsen over een maximale... hetgeen dat wij als raad een kader zouden moeten schetsen over een maximale zorgtermijn. Want dat is niet aan ons. Wij zijn er om te faciliteren en niet om uit te voeren. En dat kan geld kosten. Dat kan redelijk wat geld kosten. Maar SRA heeft het zeker over voor goede zorg. Zeker als het gaat om zwakkere doelgroepen. In tijden van corona is dat natuurlijk nog wel een breed begrip. Maar dan heeft de SRA in dit geval over doelgroepen die al onder zwakkere doelgroepen werden geschetst voordat er een virus kwam. SRA struikelt over de volgende zin. Samen met verwijzers beperken van de instroom in geïndiceerde zorg. Het samen met aanbieders beheersen van kosten en handhaving en naleving rechtmatigheid van jeugdwet en WMO. Wij als raad hebben niet de taak om te bepalen wie zorg krijgt en wie niet. En zeker niet voor hoe lang. De enige die dat kan bepalen zijn deskundigen die er jaren voor hebben geleerd. Het enige waar wij als raad over kunnen gaan zijn de uitgaven die we doen en die we willen doen voor een uitstekende zorg voor onze inwoners. En daar moeten wij het over hebben. Voorzitter, voor de rest wil ik het overlaten aan de tweede termijn, zodat ik met mijn collega's in discussie kan gaan over deze ingewikkelde casus. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kom ik bij de Partij van de Arbeid. Mevrouw Kerkhoff, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid wil eerst de complimenten geven aan de wethouder en zijn ambtenaren voor het aanleveren van de gegevens voor deze sessie. Het zijn er al heel wat. We hebben het hier over 6.683 beschikkingen in 2020. We hebben het over 189 zorgaanbieders, waarvan elk kwartaal de 45 grootste met de gemeente rond de tafel zitten. Een groot gedeelte van de verwijzingen hebben we als gemeente maar te doen. Het wordt ons opgelegd. Ondertussen lopen wel de uitgaven op, zowel op het gebied van de jeugdzorg als binnen het sociaal domein. We hebben afgesproken met de verwijzers om de instroom en de kosten te proberen te beperken. Maar de werkelijkheid is rauw. Het lukt niet erg. Landelijke maatregelen, wettelijke verplichtingen en een tekort aan financiën uit Den Haag. Landelijk gezien heeft het overgrote gedeelte van de gemeente hetzelfde probleem. Maar daar mogen we ons niet achter gaan verschuilen. Wat kunnen wij hier in deze gemeente nog verbeteren? Is en blijft een sociale basis. Zoveel mogelijk via eigen netwerk, informele zorg en algemene voorzieningen. De verwijzers zijn dichtbij. Eigenlijk kunnen we niet nog dichterbij komen. Huisartsen met hun praktijkondersteuners, scholen, meerteam, noem maar op. Het blijkt in de praktijk dat juist die gemandateerde verwijzers de grootste instroom geven. En kunnen we daar als gemeente strakker op gaan sturen? In ieder geval geven die 189 zorgaanbieders veel administratief werk. Aan contracten, aan beschikkingen, aan betalingen, aan controles. Kan dit niet een tandje minder? is dit efficiënter en overzichtelijker te maken. En de Partij van de Arbeid wil voorstellen te gaan differentiëren op aanbieders. Straks lopen de contracten af. Hoe staan de wethouders en hoe staan mijn collega's hier tegenover? Ieder kwartaal 45 gesprekken. Dat vraagt tijd. Maar er staat wel tegenover dat je als gemeente er bovenop kan zitten. En doen we dat ook? Hoe verlopen deze gesprekken? Kan de wethouder daar iets meer over vertellen? De Partij van de Arbeid wil voorstellen dat dit aantal te gaan beperken van 45 tot bijvoorbeeld 10 of 15 stuks van de grootste aanbieders.
Mevrouw Kerkhoff, mag ik u onderbreken? Ja. U krijgt een interruptie van de heer Boscher, VVD.
Ja. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk een vraag aan mevrouw Kerkhoff, want we hebben eigenlijk net in het eerste debat zijn we hier al uitgebreid bij stilgestaan over het aantal zorgaanbieders. Dus ik zou u willen vragen om dan niet opnieuw deze discussie hier ook weer op te werpen.
Voorzitter?
Ja, gaat u gaan.
Ja, dat is dus erg jammer, want deze problematiek is uitgesmeerd over 4 sessies. En je ziet al dat deze sessie overeenkomsten heeft met de sessie die hiervoor is gehouden over de jeugdzorg. En het spijt me, wij hebben verschillende woordvoerders. Dat zie ik ook bij het CDA. Ook daarin zie je een overlap komen van deze sessie en de vorige sessie. Dus ik ga gewoon even door met mijn verhaal. En ik hoor wel hoe anderen daarop straks gaan reageren of niet.
We gaan kijken hoe dit loopt. Gaat uw gang, mevrouw Kerkhoff.
Ook willen wij voorstellen om meer gebruik te maken van de huidige cijfers. Er wordt al gemonitord. Zorg voor een maandelijks inzicht en zorg voor prognoses om verrassingen te voorkomen en ga werken met een piep. De landelijke keuze om mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen heeft ook een keerzijde. Niet alles is op te vangen door mantelzorgers en het eigen netwerk. Ontlasting thuis is een belangrijk. En het is terug te zien in het aantal huishoudelijke zorg, de dagbesteding en het vervoer. En dat zijn verwijzingen vanuit de gemeente zelf. Ook de jeugd is gebaat bij thuiswonen en soms is uithuisplaatsing noodzakelijk. De jeugdverwijzers en trajecten van behandeling zijn nauwelijks stuurbaar. Het is een vorm van open einde voor de gemeentekas.
Wil u afronden, mevrouw Kerkhoff?
Sorry?
Wilt u afronden, want uw tijd is over.
Ik heb 2 zinnen nog. De insteek om de jeugd met lichte problemen niet meteen naar het hulpverleningstraject in te sturen kan daarbij helpen. En de laatste zin is: natuurlijk willen we integere zorgverleners en aanbieders, maar we weten ook dat er cowboys tussen zitten. En heeft de gemeente middelen om deze aanbieders te ontmaskeren? Tot zover.
Dank u wel. Dan kom ik bij de ChristenUnie SGP, de heer De Vries. Gaat de gang.
Dank u wel, voorzitter. Het is al een paar keer gezegd, deze en de vorige sessie lopen een beetje in elkaar over. We hebben het in de vorige sessie al gehad over uitstroom. En de heer Koning heeft iets gezegd over de duur van de behandeling. Daar kan ik me wel bij aansluiten. Want dat heeft ook te maken met die uitstroom. En de heer Kos die had er ook een aantal heel goede punten over gemaakt. Dus daar kan ik me wel bij aansluiten. En als daar in de opmerking van mevrouw Van der Meij een upgrade of iets ergens voor nodig is, dan moet dat. Als het daarmee ons model een verbetering oplevert. Dank u wel.
Dank u wel, de heer De Vries. Dan kom ik bij mevrouw Baljeu, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Nou, heel veel dingen zijn al gezegd, ook inderdaad dat deze sessie best een beetje overloopt in de vorige sessie. Dat is op zich helemaal niet erg, want sommige dingen zijn zo belangrijk, die moeten we misschien ook wel een paar keer tegen elkaar zeggen. Dus laat het dan maar positief framen, want ik ben heel blij dat we dit gesprek hebben. En ik heb eigenlijk een paar punten die ik in elk geval zou willen inbrengen. En het eerste gaat over de indicatiestelling. Voor de decentralisaties hadden wij eigenlijk onafhankelijke indicatiestellingen. Dat betekent dat er dus iemand die dus niet een verwijzer is of niet een aanbieder is of niet de gemeente is, een indicatie stelt. En dat heeft een belangrijk voordeel voor onze inwoners, namelijk dat er echt zonder dat er onmiddellijk naar het portemonnee gekeken wordt, dan zie je misschien al mensen schudden, maar dat er eerst even gekeken wordt wat is er nu in deze situatie aan de hand. En dat hebben wij eigenlijk weggezet nu door dat bij aanbieders onder te brengen. En dat heeft ook een nadeel, namelijk dat we nu zien dat het wellicht heeft bijgedragen aan het uit de hand lopen van de kosten. Tegelijkertijd zit er ook een voordeel aan. Mensen worden gekend, hè? Dus ook bijvoorbeeld als je bij een ouder iemand komt, kun je als aanbieder misschien ook echt wel heel terecht zeggen, er moet gewoon meer zorg bij. En dat is ook prettig voor onze inwoners. Dit is dat verhaal van de indicatiestelling, daar zou ik heel graag nog een keertje nader op doorpraten. En misschien ook met nog extra informatie van de portefeuillehouder. Misschien heeft hij daar ook wel uitgesproken visie op. Dat wil ik graag horen van hem. Nou, meneer Kos zei wederom over de juiste loket. Hè, zeg maar, welke is het BLZ, is het zorgverzekering of moet het bij de gemeente de rekening zijn? Ook daarvoor wil ik pleiten. Het is hartstikke belangrijk. We moeten wel zorgen dat onze inwoners daar geen last van hebben. He, dus dat die gewoon ontzorgd worden op dat punt. Dat het geen zoektocht wordt waar ze, en dat ze als een pingpongbal heen en weer gaan. En het laatste punt wat ik wil inbrengen, en dat is eigenlijk echt wel een beetje een ongezellig punt, maar ik doe het toch. Dat gaat over de financiële gezondheid en zeg maar de huishouding van aanbieders. Het punt is, zijn zij ook lean, er blijft heel veel geld aan de strijkstok hangen. Dat hoeft niet eens zozeer te zijn dat daar gewoon fraude of iets dergelijks aan de hand is. Maar het kan ook echt zo zijn. Ik vind dat hun personeel moet natuurlijk goed betaald worden. Dat moet netjes gebeuren. Maar soms zie je dat er veel winst wordt uitgekeerd. Maar soms is het ook een beetje onhandigheid allemaal. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Kenter. Wij hebben een lening gegeven, ook als Haarlemmermeer, aan Kenter. Jeugdzorg, ja, dat je kunt je afvragen van, hebben zij nou de boekhouding goed op orde? En doen wij daar ook een check op voordat wij gewoon zo'n aanbieder aannemen als aanbieder? Omdat wij uiteindelijk ook risico's hebben, zowel financieel als ook in de continuïteit van de zorgverlening aan onze inwoners. En ik hoop dat op dat laatste punt met name en natuurlijk op de indicatiestelling onze portefeuillehouder iets zou willen zeggen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kom ik bij de HAP. Mevrouw Elvers, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Koning gaf het als eerste aan en meerdere collega's na hem. En ook ik kan tijdens deze sessie eigenlijk wel zo goed als alles herhalen van zo net. En dat ga ik uiteraard niet doen. En toch zal ik wel even onze standpunten in herhaling brengen. Want punt 1, goede kwaliteit van zorg. Het effectief inzetten van gemeenschapsgeld. En de preventieve en systeemgerichte aanpak. En ik noemde dat in de vorige sessie 1 gezin, 1 plan. Nou ja, kwaliteit moet buiten kijf staan en dat hoor ik gelukkig veel in deze raad en dat doet mij goed. En voor sommige zaken hebben we specialistische zorg nodig, maar niet voor alles hoeven we, wat mij betreft, wat mijn fractie betreft, aanbieders te contracteren. Minder aanbieders hoeft namelijk ook niet ten koste te gaan van de goede kwaliteit van zorg. En het kan voorkomen dat mensen, en mevrouw Baljeu verwoordde dat heel erg mooi, gepingpongd worden door het zorgverleningssysteem in plaats van dat ze effectief geholpen worden. Meneer Koning spreekt over een individueel plafond. HAP zou daar graag een go-no-go moment in passen op meerjarige trajecten. Want dit zijn vaak dure trajecten, de duurste trajecten met complexe zorg. En waar gemeente dan in zo'n go- en no-go moment, waar gemeente in samenwerking met de aanbieder bepaalt of en hoe er verder gegaan wordt. De heer Kos gaf het punt ook al aan, duur en intensiviteit, daar gaat het om als kosten stijgen. Nou goed, mijn fractie is grote voorstander van de preventieve en systeemgerichte aanpak. En dat is helaas niet statistisch te meten, of niet altijd. Maar iedereen weet dat voorkomen beter is dan genezen. En preventie is daarin voor mijn fractie echt het sleutelwoord. En wanneer onze inwoners hulp nodig hebben, dan is het wat HAP betreft de systeemgerichte aanpak de meest effectieve. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik kom bij D66. Mevrouw van der Meij, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen dat ik deze sessie dan toch een beetje met verbazing aanhoor. Denk ik dat de overlap minder groot is dan dat we denken, want de vorige ging specifiek over jeugd. Deze gaat over sociaal domein breed, dus we hebben het hier bijvoorbeeld ook over WMO en andere zaken. Mijn verbazing zit hem vooral in het gemol, wil ik het nu even maar noemen, aan ons Haarlemmermeers model. Want ik hoor nu toch zeker al 3 partijen zeggen, het feit dat de zorgaanbieders bepalen de duur en de intensiteit, misschien is dat wel niet zo zinvol. Ik hoor het zelfs mevrouw Baljeu in verdekte termen toch ook noemen, want die heeft het over de indicatiestelling. Op dit moment is het inderdaad zo dat een deel van de zorgaanbieders ook nog eens indicatiesteller is. In het verleden had je inderdaad die onafhankelijke indicatiestellers, daar heb ik ook nog veel mee gewerkt. Dan was je soms een nummertje, of in ieder geval ging het vooral schriftelijk. Maar dat waren wel ook gewoon mensen met kennis en verstand van zaken, die op een onafhankelijke manier beoordeelden, wat is er nou inderdaad nodig in dit geval? En hoe lang denken we dat dat nodig is? En wanneer is het zinvol om weer eens even te gaan kijken of het nog steeds nodig is? De go-no-go, zoals mevrouw Elvers het noemt, is natuurlijk eigenlijk gewoon een indicatie van beperkte duur, waarop er nog een keertje gekeken moet gaan worden. Oftewel het Haarlemmermeers model, waar toch aan geplukt gaat worden. Daar ben ik op zich een voorstander van. Laat dat voorop staan, hè. D66 roept dat al jaren, dat het een perverse prikkel is dat je als de coffee to go jezelf mag bedenken hoeveel coffee to go je kunt uitserveren, zoals de heer Kos al aangaf. Dus het is een goede.
Mag ik u vragen? Ja, u krijgt een onderbreking van mevrouw Beaulieu. Ik zat erop te wachten. Gaat er gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil eigenlijk één ding vragen aan mevrouw Van der Meij. En dat is van, stel de situatie doet zich voor dat geld een beperkende factor is. Volgens mij hebben we dat aan de hand. En een aanbieder moet een indicatie stellen. En ja, het hele plaatje is dat eigenlijk de mantelzorger misschien wel overbelast is. Hoe gaan we daar dan mee om? Is het dan niet eerlijker? Ik ben het niet met me eens dat je dan een onafhankelijk indicatiesteller hebt die het hele plaatje in beeld brengt, inclusief het hele systeem waar ook het HAP het over heeft. Ik ben benieuwd naar uw antwoord.
Mevrouw Van der Meij, gaat uw gang.
Excuus, voorzitter. Dank u wel. Ik ben het helemaal met u eens. Ik ben een groot voorstander van een indicatiesteller die op onafhankelijke basis naar een systeem gaat kijken. Over het systeem gesproken, een van de grootste problemen in een systeem, zoals mevrouw Elvers dat noemt, zijn de financiële problemen. Die leiden bijna per definitie tot hogere zorgkosten in het hele systeem. Dus zowel op jeugd als op WMO, als op hulpmiddelen, et cetera. Dus ik kan u zeker volgen, mevrouw Beaulieu, maar in zekere zin knaagt het wel aan het Haarlemmermeers model zoals wij dat nu met elkaar hebben afgesproken. En dat nogmaals, ik ben blij met die opmerking, maar het verbaast mij wel. Ik wil
voordat
ook
u
nog
verder
even
gaat, krijg ik mevrouw Elvers nog even het woord en dan kom ik weer terug bij u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Want ik word er meermaals aangehaald. En vooral het no-go en no-go wat ik neergelegd heb hier. En ter aanvulling, ja, dat is op dat Haarlemmeerse model eigenlijk het 2.0. En dat wilde ik graag even aanvullen.
Voordat u het woord krijgt, mevrouw Van der Meij, ga ik eerst nog even naar meneer Boscher. Dan kom ik bij u terug.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mij verbaast het weer dat mevrouw Van der Meij zo verbaasd is. Want volgens mij zitten we juist in deze serie van discussies om het Haarlemmermeers model ook tegen het licht te houden. En expliciet het vertrouwen geven aan de professional is een van de pijlers van het Haarlemmermeers model. Dus moet je daar ook over kunnen praten, volgens mij. En moet je dat ook tegen het licht kunnen houden.
Mevrouw Van der Meij, gaat uw gang. Oh, ja, sorry.
Ik reageer eerst even op meneer Boscher. Meneer Boscher, dat wij elkaar hierin kunnen vinden, dat verbaast mij natuurlijk dan weer helemaal niet. Want ik weet dat de VVD die perverse prikkel ook al langer benoemt. Maar het is wel een onderwerp. Ik heb het eerder benoemd en daar viel niet over te praten. Want ons beroemde Haarlemmermeers model. En er lijkt nu toch ruimte te zijn om daarover te spreken. Dat verbaast me en ik ben er positief verbaasd over. De upgrade, zoals mevrouw Elvers, de 2.0, ik noemde het in de vorige sessie inderdaad een upgrade. En nogmaals, ook eerder heb ik bij de HAP niet die ruimte ervaren en die lijkt er nu wel te zijn. En dat is wat D66 betreft positief.
Dank u wel, mevrouw, of meneer De Vries. Even kijken hoor, begrijp ik nu dat u stak een hand op of niet? Ja, ik zie uw handje niet, maar ik zie u wel. Ik zag u zwaaien.
Oh.
Ik snap al waarom dat is. Ja.
Ik zal mijn handje nu wegdoen. Ik wil ook ingaan op het punt van mevrouw Van Meij.
Want in eerste instantie had ik eigenlijk bijna het idee dat mevrouw Van der Meij halstarrig wilde vasthouden aan het Haarlemmeerse model. Want dat Haarlemmeerse model, dat was ons model. En dat staat als een huis. Terwijl ik denk terecht, we praten hier over, er zijn geen heilige huisjes. En als dit een weeffout blijkt te zijn die nu tot ongewenste resultaten leidt, dan denk ik dat het heel goed is om daar eens even goed naar te kijken.
Mevrouw Elvers, even voordat ik nog een laatste zin aan mevrouw Van der Meij geef. Mevrouw Elvers?
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is jammer te horen dat D66 ervan uitging dat er met ons niet te praten viel over het Haarlemmermeersmodel. Dat wil ik even wegpoetsen. Het Haarlemmermeersmodel is zo ingericht dat het vertrouwen uitstraalt naar gemandateerde professional. En het verbeteren van het model en de 2.0, dat is altijd gezond. En wij zijn altijd op zoek en we zijn altijd bereid om te praten over verbeteringen. Dat wil ik toch graag even gezegd hebben hier.
Dank u wel. Dan als laatste nog mevrouw De Meij, als u wil afronden.
Ja, ik wil graag nog even reageren op de heer De Vries en kort op mevrouw Elvers. En dan heb ik nog een zin uit mijn... Oké, dank u wel. Meneer De Vries, u heeft dan toch eerder niet zo heel goed gehoord wat ik voor inbreng heb gehad in deze discussies. Want ik roep dit echt al zeker, nou eigenlijk vanaf het begin af aan dat ik in deze raad zit en we het hier over dit onderwerp hebben. Mevrouw Elvers, niet eerder heb ik HAP op deze manier daarover horen spreken. Maar goed, ik kan dat dan weer gemist hebben. Tot slot wil ik één zin wijden aan het feit, we hebben het over verwijzers en zorgaanbieders. En er is wat mij betreft ook veel aangelegen om ook met die verwijzers en zorgaanbieders het bewustwordingsproces aan te gaan en het maatschappelijk debat. We mogen met hen best het gesprek aangaan. Is nou altijd deze zorg nodig of kan het ook een tandje minder? En dat is ook iets waar we op in moeten gaan zetten. En mogelijk wordt daar ook al door de wethouder op ingezet. En dat hoor ik graag. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kom ik bij Gezond Haarlemmermeer. De heer Kenselaar, gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Verwijzers en zorgaanbieders. Ik wil vandaag even refereren aan het programma Pointer op de NPO van een paar dagen geleden. Waarin specifiek naar een aantal zorgboerderijen werd gekeken. En dan met name naar de relatie tussen de geleverde zorg, zowel kwalitatief als kwantitatief, de uiteindelijk gedeclareerde zorg en de winstmarges die, en heus niet bij alle zorgboerderijen, maar blijkbaar bij een aantal in elk geval, overbleef onderaan de streep. Na aftrek van salaris voor bestuurder-eigenaar van die zorgboerderij. Waarmee ik niet wil zeggen dat dus ook wel in Haarlemmermeer dit zo zal zijn, maar we kunnen ook niet zeggen dat het niet zo is. En dan ook niet alleen per se bij zorgboerderijen. Even een vraag hoog over. Is er al enige vorm van controle op gecontracteerde zorgaanbieders? Zijn de winstmarges bekend per zorgaanbieder en of gemiddeld? En wat is een reëel winstpercentage in uw ogen? En er stond er nog een bericht op teletext. En ongetwijfeld op andere sociale media. Het kwam erop neer dat de jeugd GGZ acute hulp moet weigeren op dit moment. Dan heb je het over jongeren met bijvoorbeeld suïcidaliteit. Hoe acuut wil je het hebben? Depressiviteit en eetstoornissen. De overdruk in de jeugd GGZ is vooral ontstaan door de coronacrisis, zo valt te lezen. Dus twee voorbeelden met twee uitkomsten. In het eerste gaat er veel geld naar het niet verlenen van afgesproken zorg. En in het andere wil of moet men de acute zorg verlenen, maar is het geld er niet? Of ontbreekt op dat moment de capaciteit? Er gaat dus ergens iets scheef. En dit zijn geen voorbeelden live uit de Haarlemmermeer. Maar het speelt dus wel en we moeten er niet aan voorbij gaan. Oftewel laten we dan nu ook onder elke steen in elke kast kijken. Dit is onze kans om de zaken te goede te laten keren en laten we die bijpakken. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. En tot slot bij VVD, Erik Boscher. Ga je gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik zou mijn bijdrage bijna kunnen beperken door te zeggen van wat D66 zei. Maar ik zal het toch proberen in eigen woorden ook nog te gaan zeggen. Veel van wat D66 zegt, daar kunnen wij ook ons in vinden. En ik ben ook heel erg blij dat het Haarlemmermeersmodel aan zich ook gewoon bespreekbaar is nu, inderdaad, breed. En dat niet dat het geen heilig huisje meer is of een onbespreekbaar onderwerp. Ik wil allereerst ook nog het college danken voor toch het snelle schakelen met het beantwoorden van onze nadere informatieve vragen die een aantal partijen hebben gesteld. Ook ik zou graag de discussie willen voeren over het verwijzingsmodel wat we nu hebben. En de vrijheid die wij aan de ene kant aan onze gemandateerde zorgprofessionals hebben gegeven. Ik heb een interessant stuk gelezen van een andere gemeente. Die werken met een toegangsteam. Dat is niet geheel de oude indicatiestelling, maar dat is een onafhankelijk toegangsteam die de medium en de zwaardere zorg in ieder geval nog tegen het licht houdt. Dus daar nog wel naar kijkt. Maar de professionals houden dan nog wel de vrijheid om de lichtere zorg wat vrijer te verwijzen. Dus ook in zo'n onafhankelijk toegangsteam zijn er naar mijn mening allerlei gradaties mogelijk. En hoeft het niet alleen maar zwart of wit te zijn. En daar zou ik het graag over willen hebben, of dat ook een bespreekbaar onderwerp is. Ik denk het wel. Want ook dan zou je misschien beter aan de voorkant inderdaad afspraken kunnen maken over de duur van zorgtrajecten en de intensiteit. En ik wil nog één ding zeggen, en dat gaat over die huisartsen. En dat blijf ik ook zeggen, want dat blijft mij ook verbazen. Uit de gegevens komt dus naar voren dat 30% van de verwijzingen via de huisarts verloopt. En dat wordt iedere keer gebracht alsof dat iets heel nieuws is, maar dat horen we al eigenlijk wel 5 of 6 jaar. We horen ook al 5 of 6 jaar dat met die verwijzers de huisartsen intensieve gesprekken gaande zijn. Nou, nu weten we van die pilot praktijkondersteuners. Maar wat valt er nog meer te verwachten van die gesprekken? Want dat was wel een van de speerpunten die eind vorig jaar zijn aangegeven als mogelijke zoekrichting voor bezuinigingen. Of in ieder geval efficiëntiewinst. Daar hoor ik eigenlijk nu weinig over. En ik wil ook het college vragen om daar eens op te reflecteren. Van wat verwachten wij daar nu van? In het verlengde van die praktijkondersteuners zouden we ook niet veel meer huisartsenpraktijken moeten matchen met een soort van, makelaar van die de gemeentelijke gereedschapskist goed kent en die ook meteen kan schakelen van, nou, als u dit heeft, zou u ook dit van de gemeente in kunnen zetten. We hoorden net de jongerenwerker van meerwaarde. Misschien dat veel huisartsen daar zich niet van bewust zijn of onvoldoende bewust zijn dat wij veel meer kunnen bieden dan dat zij misschien van ons weten. En misschien zouden we dan die praktijken dus kunnen matchen met iemand die daar laagdrempelig een paar keer per maand binnenloopt om dat te bespreken of om dat onder de aandacht te brengen. En om te sparren ook met die huisartsen. Het is maar een idee. Maar ik heb het gevoel dat het traject waar we nu in zitten met die huisartsen en die gesprekken die al kennelijk 6 jaar gaande zijn, dat daar heel weinig uitkomt. En dat we ook niet daar plots verbetering in hoeven te verwachten. Dat was het voor nu.
Nou, dank u wel. Al met al behoorlijk inhoudelijk, denk ik. En dat zal de wethouder kunnen uitdagen voor een goede reactie. Staat het Haarlemmermeersmodel nog recht overeind en bent u bereid dat eens tegen het licht te houden? Als ik een rode draad mag oppakken vanuit de raad. Meneer Sidali, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. En dank ook voor deze rode draad, want die hoorde ik inderdaad ook. Ja, kijk, ik denk dat we altijd bereid moeten zijn om met elkaar in gesprek te gaan over het Haarlemmermeers model. Laat ik wel even voorop zeggen, daar hebben we het al eerder over gehad in de vorige sessie. Het Haarlemmermeers model is aan zich niet het probleem, zomaar zeggen, of het grootste probleem wat we hebben vanwege de tekorten. Want er zijn ook andere gemeenten in Nederland die ook tekorten hebben en daar kennen ze het Haarlemmermeers model niet. Wil ik ook nog even zeggen dat vanuit het ministerie ook een visitatiecommissie bezig is om het Haarlemmermeerse model te onderzoeken en te evalueren wat dat oplevert en wat voor goed model of slecht model dat is. Dus daar kom ik graag nog op terug bij u, dat we dat gewoon samen kunnen bekijken en bespreken en daar ons voordeel aan doen. Het is natuurlijk hartstikke fijn dat je zo'n visitatiecommissie krijgt, want daarmee word je wel gezien in Nederland. En dat gaat ons echt enorm helpen, denk ik. Dan ga ik even de vraag toch proberen af te gaan, voorzitter. Het CDA, leerplicht is geen hulpverlener. Nee, natuurlijk is leerplicht geen hulpverlener. Maar dat is een gemandateerd professional. En dat is een doorverwijzer, dat is een verwijzer. Dus die biedt ook niet de hulp, maar is wel een ongelooflijk belangrijke doorverwijzer voor ons. En als zodanig geven ze dus ook geen hulp, maar werken ze in de keten. Halen we meer zorgaanbieders en fraude. Ja, die vroeg zich ook af over die 2 miljoen euro. Onbekend. Vaak ging dit eigenlijk om zorg die al was ingezet en in het systeem vanwege een verlenging terecht kwam. Was toen niet te achterhalen wie de initiële verwijzer is geweest. En daarmee is de verwijzer dus onbekend. In het nieuwe systeem is dat niet meer mogelijk. Dus we hebben straks, dit heb je nog van het oude systeem over, straks weet je gewoon precies wie de initiële doorverwijzer is. Partij van de Arbeid, daar hebben we het eigenlijk ook over gehad in de vorige sessie, hè, over minder zorgaanbieders checken en risicogestuurd werken. U had het ook nog eventjes over de zorgcarbo's. Wij werken sinds kort met een systeem dat heet Annual Insight. En dat geeft ons inzicht in de winstmarges, jaarrekeningen, financiële gezondheid en risico's van een bepaalde aanbieder, zal ik maar zeggen. En als het goed is, moeten dan alarmbellen gaan klinken. Dus dat is waar je doorheen moet. En we hebben ook een systeem gericht dat echt ook kijkt naar de criteria die we langs gaan voordat we een aanbieder een contract aanbieden. Dus we gaan niet een contract aan zonder dat we natuurlijk gecheckt hebben hoe het een en ander gaat. GroenLinks, ik vind dat wel een hele mooie discussie over onafhankelijke indicatiestelling. Vroeger had je dat ook, hè? CIZ. Dat was ook niet echt helemaal optimaal, ideaal, want die stuurde op kwaliteit zonder verantwoording voor de portemonnee. Nou, daar moeten we nu dus heel erg voorzichtig mee zijn. Maar ik ga wel graag de discussie met u over aan, want als u zegt de zorg, de onafhankelijke indicatiestelling, dan verlaat je eigenlijk wel het Haarlemmermeers model, hè, aan de voorkant. En ik zeg niet dat we dat niet moeten doen, maar dat moeten we wel in een groter licht bezien, want wij hebben nu dat belegd bij de professional die we daarvoor hebben. En onafhankelijk klinkt bij mij niet slecht, maar weet wel dat als we dat doen, dan verlaten we het HLM-meers model. En dat is gewoon wel de consequentie die je hebt. Maar nogmaals, ik ga graag met u daarover in discussie. Over de duur van de zorg.
Ik wilde hier even u onderbreken. Ik moest mijn handje even eruit halen. Eerst de heer Boscher en dan mevrouw Van der Meij. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aan de wethouder wil ik dan vragen of hij het dan niet met me eens is van dat het niet zwart-wit is. Je zou ook kunnen zeggen van dat die onafhankelijke, of je nou indicatiestelling noemt of toegangsteam, alleen bijvoorbeeld wordt ingezet bij zwaardere zorgproducten. En dan behoud je dus aan de ene kant misschien wel de vrijheid van het Haarlemmermeers model van dat zorgprofessionals enigszins de vrijheid hebben om zelf door te verwijzen. Maar dat je dat je daar misschien een caps op zet.
Ja. Geef ik eerst nog even het woord aan de heer Kos.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik merk nu bij de beantwoording en ook in de discussie dat het enorm gaat over een Haarlemmermeers model. En ik vind het allemaal prima en wel, maar het lijkt bijna wel of we gaan zitten wachten tot we dat een keer aan gaan passen. Ik heb een aantal hele concrete dingen genoemd. Daar hoor ik helemaal niks van terug van de portefeuillehouder. En ja, het lijkt me zeer onwenselijk om met de overschrijding die we nu hebben te kijken wat we nu al kunnen doen. En wat we in de eerste sessie ook zeiden, naar de procesgang van hoe we het totaal beter kunnen doen, dat is helemaal prima. Maar er zijn echt dingen die we nu al kunnen doen.
Dan ga ik terug naar de heer Sitali. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Meneer Boscher, je zou natuurlijk kunnen gaan naar een Haarlemmermeers model 2.0. Hè? Dus een upgrade, zullen we zeggen, waarin je kijkt wat je daarbij nog bij kan doen. Maar ik wil hier nog wel met u over in discussie gaan, want er zitten nog wel wat haken en ogen aan, zeker ook als het gaat om investeren financieel aan de voorkant. Dat zegt ook wel weer iets, dus... Maar ik ga graag die discussie aan en ik wil daar ook gewoon eens even intern gewoon kijken wat de visie daar ook kan zijn. Dus daar moeten we zeker met elkaar over hebben. Dit is een vertrekpunt zoals we eerder al hebben gezegd en we gaan elkaar nog vaker spreken. Ja, het HLM-model biedt op dit moment misschien niet echt, laat ik maar zeggen, dat je naar de duur van de zorg kunt kijken. Maar daar valt wel, laat ik maar zeggen, over te spreken. Je kan er wel afspraken over maken met de zorgaanbieders. Hè? Zoals D66 dat ook stelt. En dus ik denk dat je daar gewoon wel open voor moet staan. De professional die gaat er uiteindelijk over, want dat is nog weer het HLM-model. Maar ik vind ook dat we in de sturing goed moeten kijken of de duur en de soort zorg, die mag je af en toe, misschien wel achteraf, even tegen het licht aanhouden. En wat hebben we daar nou eigenlijk van geleerd? Dus ja, dat is denk ik altijd wel mogelijk, maar dat wel in afspraak natuurlijk met de zorgaanbieders. Ik denk dat we zo wel een beetje, met name ook GroenLinks heb ik gehad, een aan meer heb ik gehad, CDA ook. En voor de rest ja, waren het terugkerende dingen. Maar ik vind het wel goed om hier te vertellen vandaag dat er een visitatiecommissie aan de slag is met het HLM-model. En laten we dan later met elkaar hierover in discussie gaan. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er naar aanleiding van de reactie van de wethouder in eerste instantie nog wat opmerkingen. Meneer Boscher, VVD, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had nog een opmerking gemaakt over onze schier oneindige hoeveelheid aan gesprekken die wij met huisartsenpraktijken voeren al jaren. Waarvan wij eigenlijk heel weinig resultaat zien. En wat de visie daarop is van van de portefeuillehouder. Omdat het ook is aangegeven eind vorig jaar als een van de speerpunten waar mogelijk verbetering valt te behalen.
Meneer Sitali, gaat uw gang.
Ja, daar was ik weer. Voorzitter, ja, nee, absoluut. 30% is best wel veel, hè, zou je kunnen zeggen, vanuit de huisartsen. Maar we werken er gestaag aan. Hè. We hebben nu met die POH-jeugd, doen we er wat aan. En ik vind het een hele goeie. En ik zal kijken voor zover dat nog niet gebeurt. Dat er een soort van menukaart, hè, zoals u zegt, van, ja, dat gewoon in de lade komt van de huisartsen. Kijk nou eens even wat wij als gemeente allemaal te bieden hebben. En ik weet ook dat huisartsen in alle drukte, want die hebben het echt ongelooflijk druk. U kunt het zelf ook wel nagaan als u bij de huisarts langs gaat. Dan zit hij vaak achter zijn computer in plaats van dat hij even een gesprek met u heeft. Dus we moeten ook de huisartsen proberen te ontlasten. En dat kan inderdaad met zo'n menukaart. Ik ga daar wel eens even naar kijken intern. Of we dat inderdaad met de huisartsen kunnen bereiken. Van dit zijn alle mogelijkheden die wij hebben binnen onze gemeente. Die we eigenlijk al doen. En dan kan je op een meerwaarde kan je uitkomen. Of wat voor aanbieder dan ook die wij als gemeente hebben. Ik vind dat een waardevolle toegevoegde waarde. Voorzitter. Dus daar gaan we zeker werk voor maken.
Ik wil even checken. Mevrouw van der Meij, ik zag twee keer uw handje op hoog en weer laag. Dus dat was een... Oké, u geeft het aan. Nou, dan kom ik bij mevrouw Kerkhoff, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb aan de wethouder ook gevraagd hoe... hij heeft nu elk kwartaal nu 45 zorgaanbieders langs zijn bureau. En... wat wordt daar nou besproken? En er wordt wel, ik weet dat het in de vorige sessie voor een stuk is geweest, maar wat bespreekt de gemeente nu? Waar stuurt de gemeente nu op richting zorgaanbieders? En kijk, die 45 zijn het beste in beeld, dus daar kunnen we iets over horen. Maar al die anderen niet. Dus kunt u daar iets meer over vertellen? Van wat gebeurt er nou aan die kant van de tafel?
Meneer Sitali, gaat uw gang.
Ja, daar bespreken we met elkaar dus de cijfers die voor liggen. En als het gaat zoals het gaat, prima. En zijn er geen rare dingen, dan zijn er geen rare dingen. Maar als er rare dingen zijn waarvan we zien van ja, bijvoorbeeld de uitstroom. Hoe zit dat nou eigenlijk? Waarom stokt het? De instroom, wat voor soort instroom heeft u? En kan dat misschien elders belegd worden? Of kan dat ergens in de eerste lijn belegd worden? Dus dan kijken we gewoon met elkaar van, goh, moeten we wel doorgaan op deze voet? En kunt u ons helpen, of kunnen we elkaar helpen om het in ieder geval lichter te maken of zo snel als mogelijk? Dus daar kijk je dan met elkaar naar. En dat zijn de gesprekken die dan gevoerd wordt. Dat zijn dus voorkast en ook gewoon inhoudelijke rapportages.
Dank u wel. Dan ga ik naar de HAP, mevrouw Elvers.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb de portefeuillehouder gehoord over sturing en bijsturing als het scherper kan, wat de fractie van dat betreft wel met ruimte voor de professional. En ik hoor dat de heer Sidali de go-no-go toedicht aan andere collega's. Komt dat wellicht omdat zij spreken dat dit tijdens het project gebeurt, terwijl ik aangeef dat ik graag tijdens het traject, zeker bij de zwaardere zorg, een go-no-go moment. Dus daar zou ik graag opheldering over willen. En de heer Kos gaf een terecht punt dat er inhoudelijk nog niet gereageerd is door de portefeuillehouder op zijn concrete punten. En ook daar zou ik graag nog wel een reactie van de portefeuillehouder op willen hebben.
Meneer Sidali, gaat u gang.
Dank u wel. Ik begrijp hem even niet zo goed, de go en no-go. Misschien begrijp ik hem even niet goed, maar dan zou u het eventjes uit moeten leggen. En Forza heb ik echt even hierbij gehouden of de zorgvraag bij de juiste terechtkomt. Dat is wat ik gehoord heb van Forza. Als ik een vraag over het hoofd heb gezien van Forza voorzitter, dan wil ik hem graag nog horen. Maar we gaan ervan uit dat de gemandateerde professional en de professional of de doorverwijzer de zorgvraag die er is, dat hij bij het juiste aanbod komt. Maar ik heb nou juist aangegeven, zojuist bij de VVD op antwoord, daar moeten we nog eens even goed naar kijken. Bijvoorbeeld met de huisartsen is de zorgvraag is ook op een andere manier aan te bieden. Dus daar moeten we met elkaar naar kijken. En Hap, ik pak hem nog even niet. Ik zou hem eventjes iets concreter willen.
Ik ga even, het is af en toe een beetje raar lawaai. Ik weet niet of iedereen dat heeft. Maar ik ga even terug naar de heer Kos. Dan kan u even uw coffee to go misschien ook uitleggen. En dan moeten we even snappen of het go or no go en de coffee to go. Of dat nou over hetzelfde. Want dan raakt de wethouder ook niet meer in de war. Meneer Kos, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Mijn punt is dat met de coffee to go is dat, ik zal hem even citeren nog, menig horecaondernemer zou direct uit de problemen komen als hij zelf kon bepalen hoeveel coffee to go zijn klanten bij hem afnemen. Dus mijn punt is aan de portefeuillehouder van, stel nou behandeldoelen op, haal daar een indicatie aan vast, een passend behandelbudget en een tijdsindicatie. Want dan kun je vanzelf meten of een doel behaald is of een doel niet behaald is. En als die niet behaald is, kun je hem doorschalen en eventueel herindiceren richting bijvoorbeeld WLZ-zorg. Dus als je daar op geen enkele manier een begrenzing aan gaat geven, dan krijg je wat je nu hebt, miljoenenoverschrijding. Gewoon omdat zorgondernemers zelf kunnen bepalen hoe lang en hoe intensief zij hun zorg leveren. Dus volgens mij kunnen we daar nu echt al veel meer aan doen.
Voordat ik, meneer Spijker, ik heb u gezien, maar ik ga eerst even de heer Sidali de kans geven om hierop te reageren en dan kom ik bij u. Meneer Sidali, gaat u gang?
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik begrijp Forza heel goed. Maar je kan niet aan de voorkant al zeggen van zoveel koffietjes mag je drinken en dan houdt het wat dat betreft ook op. Want dan zit je echt helemaal aan de voorkant. En dan zit je eigenlijk ook op de stoel van de professional. En dat is het Haarlemmermeers model. Dan verlaat je dat dus ook weer. Dus ik ben daar heel voorzichtig in. Om daar van tevoren afspraken over te maken. Wel moet je erbij blijven. Wel moet je goed kijken wat er gebeurt. En daar in ieder geval op kunnen sturen. Maar je kunt als gemeente in dit model in ieder geval niet aan de voorkant afspreken hoeveel koffietjes er afgenomen worden.
Misschien kunnen we dit onderwerp zometeen parkeren of zometeen in de tweede termijn oppakken. Dan ga ik er nu even naar de heer Spijker. Wilt u nog reageren op de wethouder van net?
Ja, heel graag. Heel graag.
Ja, gaat u gang.
Voorzitter, de wethouder die sprak net over een nieuw systeem. Dat klinkt erg blij, erg mooi. Nou ben ik alleen even kwijt of het voor alleen de grote zorgaanbieders is, of ook voor de kleine zorgaanbieders. En dan heb ik het ook over de echt kleine. En dan heb ik een ander idee. Is het ook eens interessant om bij cliënten een mening te gaan meten hoe blij ze zijn met de geleverde zorg? Of het wel een idee is van of het past. Ik heb bijvoorbeeld, mijn moeder heeft thuiszorg gehad.
Nee, de vraag is duidelijk. Dank u wel.
Okay, dank u wel.
Dan gaan we door naar die Sidali.
Ja, dank u wel. Nee, dat geldt voor iedereen, hè, dat onbekend. Dus dat was een vinkje, daar stond erbij onbekend, dat kan niet meer ingevuld worden. Dat is weggehaald in het systeem, dat geldt voor iedereen. Dus dat in het nieuwe systeem, komt onbekend, komt niet meer voor.
Goed.
En ook over de geleverde zorg, volgens mij zijn er allerlei monitors voor en ook evaluaties die we volgens mij ook altijd verplicht moeten doen, waarin ook de mensen die de zorg krijgen hun mening mogen zeggen. Dat is gebeurd. Ja.
Dan wilde ik graag starten met de tweede termijn. En wie mag ik daarin als eerste het woord geven? Mevrouw van der Meij, D66, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Want het werd net al even genoemd. Ik vind de combinatie van een indicatieteam of een toegangsteam. Laten we daar in ieder geval nog eventjes op voorborduren hoe we dat eventueel zouden zien. Laat ik daar ook bij aangeven dat Anderson en Ijvers in het onderzoek daar ook al wel weer onderzoek naar gedaan heeft. En daar blijkt uit dat als je daarmee gaat starten, dan zijn de investeringskosten aan de voorkant hoog. Omdat het opleidingsniveau, zeg maar, van je team wel gewaarborgd moet worden. Maar wat mij betreft biedt zeker heel veel mogelijkheden. Want op het moment dat je dus met een indicatieteam aan de voorkant gaat werken, ga je natuurlijk ook kijken, wat zijn er de doelen? Daar heeft de heer Kos het ook al over gehad. Je gaat dus kijken, dit is het probleem. Wat is er nodig om dat probleem op te lossen? En waar wil je naartoe werken? En dan lijkt het me niet meer dan logisch dat je als team na verloop van tijd, bijvoorbeeld na een jaar of na twee jaar, afhankelijk van de problematiek, nog eens een keer met elkaar gaat kijken. En hoe zit het nou met die behandeldoelen? Wat hebben we nou wel bereikt en wat hebben we niet bereikt? In vakjargon heet dat gewoon herindicatie op het moment dat dat nodig is. Je kan het go-no-go noemen, whatever. Maar het is gewoon het herindiceren, een nieuwe aanvraag indienen op het moment dat een x-tijd verstreken is. En ik ben er wel, in ieder geval het onderzoeken waard wat mij betreft. En ik hoor dat graag van mijn collega's hoe die daarover denken.
Dank u wel. Dan kom ik bij mevrouw Baljeu. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het was grappig, ik had in de chat al aangegeven dat ik een nieuw onderwerp wilde inbrengen. Maar eigenlijk sluit dat heel erg aan op wat mevrouw van der Meij zegt. Want ik denk, we hebben het nu geframed als onafhankelijke indicatiestelling. Maar wat mij betreft gaat het eigenlijk over de toegang tot de zorg. En bij die toegang tot de zorg hoort bijvoorbeeld ook onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat het gaat over vraagverduidelijking aan de voorkant van een traject. We hebben aan het begin van de avond een inspreker gehad die heel mooi liet zien hoe belangrijk dat is en ook op welke manier dat tot kostenbesparing leidt. Op het moment dat je gewoon in gesprek gaat met de inwoners en het hele systeem, klinkt een beetje streng, een gezin, een partnerschap, een man en een vrouw, een huwelijk, wat mensen ook met elkaar een huishouden delen, dan kun je met elkaar gewoon het gesprek aangaan. Wat is nou precies het vraag? Ik heb zelf ooit meegewerkt aan een promotietraject van iemand in de gemeente Haarlemmermeer. En dat ging precies over vraagverduidelijking. En dan bleek dat heel veel mensen komen met een bepaalde vraag, maar er zitten vaak andere vragen achter. En dus dat betekent dat je aan het begin van de zorg echt daar tijd voor moet nemen. En ook bijvoorbeeld die onafhankelijke cliëntondersteuning, dat ook een wettelijke verplichting overigens is, moet inbreien. Dus dat is eigenlijk nog wel ook voor de wethouder misschien om mee te nemen. In het laadje onafhankelijke indicatiestelling hoort wat mij betreft dus vooral eigenlijk het kopje toegang tot de zorg. Hoe gaan we dat netjes doen? En maak het misschien zelfs ook nog wel beter en misschien zelfs ook nog wel goedkoper. Kijk maar naar het voorbeeld wat mevrouw Duin ons kwam brengen aan het begin van de avond.
Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Kos, Forza.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben blij dat mevrouw van der Meij van D66, die zegt volgens mij ongeveer hetzelfde. Want ik snap echt niet dat de wethouder dit stukje niet snapt. En ik ga het nog één keer echt op hoofdpunten benoemen. Want ik denk echt dat dat de kern van het stukje verwijzers is. En dat is, stel nou behandeldoelen op, koppel daar een tijdsindicatie aan en een behandelbudget daarop. En dan heb je een afgemeten iets. Dan hoef je niet de inhoud in, hoef je niet nog een keer te laten controleren. Krijgen we geen enorme berg administratieve last. Alleen je gaat data verzamelen. Want je gaat gewoon per zorgaanbieder, ga je op een gegeven moment zien per kwartaal hoe vaak hun doelen behalen. En hoe vaak ze in staat zijn door te verwijzen naar bijvoorbeeld WLZ-zorg. Als je dat een jaar of twee, drie, vier vol gaat houden, dan ga je wel een goede doorstroom krijgen. Het is echt niet zo heel ingewikkeld.
Dank u wel. Meneer Koning, CDA, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kom niet met uitgesproken stellingen, maar ik heb wel geleerd dat het probleem zit hem in de uitstroom en niet zozeer in de instroom. En als ik dan het instrument indicatie bij de lurven pak, dat is dus weer een instrument om de instroom te reguleren. En ik denk ook dat het een buitengewoon bureaucratisch instrument is. Dat er heel veel kosten mee gepaard gaan. Dat CIZ, daar weet ik nog van, dat kost een indicatie van 1000 euro. Dus we moeten daar nu niet overhaast een beslissing over nemen. Dat moet eerst, laat ik zeggen, heel goed uitgezocht worden. En als je dus het accent legt op de uitstroom, dan denk ik, ja, het is ook maar een ideetje, dat een behandelaar, die komt dus op een gegeven moment met een plan. En die zegt van, nou, dit en dit wil ik bereiken. En na verwachting zijn er 20 tot 25 sessies nodig. Nou, dan kun je toch, als dat voorbij is, dan een gesprek inplannen van, nou, heb je inderdaad je doel bereikt, waarom niet? En is dit geen moment om het af te sluiten of misschien een ander soortig traject in te gaan? Dan zit je dus echt op die uitstroom.
Mevrouw van der Meij, hou het even vast. Ik ga eerst nog even naar mevrouw Kerkhoff en mevrouw Elvers en dan kom ik bij u terug. Mevrouw Kerkhoff, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Nou, ik kan wel zeggen dat de heer Koning eigenlijk de woorden heeft gesproken waar ik het ook over wilde hebben. Want het mooie van het Haarlemmeerse model is dat die verwijzer heel dicht op de situatie zit. Huisartsen kennen gezinnen, weten hoe het is. En wat ik nu hoor is dat er gesproken wordt over een, er moet weer een team komen. Dat wordt à la hoe vroeger de CIZ werkte. Kost ook allemaal geld, het is heel bureaucratisch. En als overgroot gedeelte, als we kijken gewoon naar het sociaal domein, gaat het over huishoudelijke zorg. Het gaat over ondersteuning, onder begeleidende ondersteuning. Het gaat over vervoer. En daar hoeven we helemaal niet zo zwaar op te tuigen met zo'n heel groot indicatieteam. Dat is veel meer, daar kan je veel meer kijken van als je inderdaad, zoals wat in de jeugdzorg, bepaalde problematieken spelen, in de psychiatrie bepaalde problemen spelen. Maar dan kom je al helemaal op behandelingen uit. Dan heb je met een zorgverzekeraar nodig. De zorgverzekeraar zegt, u heeft last van eetstoornis, u mag 8 keer... naar een psychotherapeut en dan is het over of het wordt verlengd. Dus je moet heel goed kijkend nu, van wat hebben wij nodig in de Haarlemmermeer? En waar ligt het overgrote gedeelte van indicaties? En is dat goed? Misschien moet je het evalueren, dat je zegt na 2 jaar kijken nog een keer of het klopt, of we vertrouwen erop. Of gaan we een scheiding maken in de zwaardere zorg? Want nu, tot nu toe klinkt het een beetje alles over één kam.
Dank u wel, mevrouw Elvers. Hap, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, mevrouw van der Meij zei zojuist precies wat ik ook zei en refereerde ook aan mijn woorden. Een go-no-go moment tijdens een langlopend traject. En ook de heer Kossen haalt dat aan in zijn eigen woorden. En meneer Koning, juist dat geeft sturing aan het uitstroomtraject. Dus wat HAP betreft gaan we zeker een go-no-go moment als ze inderdaad indicatieherijking instellen.
Mevrouw van der Meij, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Blijkbaar is het toch voor mevrouw Elbers van der HAP heel belangrijk dat het no-go aan de HAP wordt gekoppeld. Terwijl de heer Boscher en andere partijen ook al heel lang het over herindicatie hebben. En daarmee bedoelde ik te zeggen, noem het no-go. Noem het herindicatie, wat er ook in het vakjargon wordt het over het algemeen herindicatie genoemd. En dan wil ik nog even reageren op meneer Koning, die zegt van ja, dan ga je juist weer aan de voorkant zitten, terwijl we willen juist aan die achterkant wat doen. Wat mij betreft is het idee juist dat je aan de voorkant al nadenkt over de achterkant. En dat gebeurt nu gevoelsmatig te weinig, denk ik. En dat is het punt waarop we denk ik met elkaar over in gesprek moeten, of het zinvol is om zo'n team op te richten. En dat hoeft niet vandaag hier besloten te worden. Daar moeten we het gewoon nog met elkaar over hebben. Dank u wel.
Dank u wel, meneer De Vries, ChristenUnie SGP. Gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik ben het eens met wat mevrouw Elfa zei over wat meneer Koning zei. Meneer Koning zei verteld, het gaat over de instroom. Nou, naar mijn idee gaat het over de uitstroom. Want je maakt een indicatie en daarmee bouw je meteen een traject in. Dus je geeft aan na 10, 20, 50 of een jaar zou de behandeling klaar moeten zijn. En dat zorgt voor een uitstroom op de voorwaarden, want je kan natuurlijk inderdaad op een herindicatie overgaan als dat nodig blijkt te zijn. Maar dan hou je de vinger aan de pols. Mevrouw van de Kerkhof, die had het nog over de verwijzers die deskundig zijn. Ja, deskundig op hun gebied. Maar ik vraag me of zij deskundig zijn op het vervolgtraject. Een huisarts, die is nog geen psycholoog of psychiater. Dus ik dacht dat meneer Boscher het had over een splitsing in lichtere zorg en zwaardere zorg. De lichtere zorg niet indiceren eventueel, of niet op de nieuwe manier. En de zwaardere zorg wel, daar zit ook het meeste geld in. Dus ik denk dat daar wel een mogelijkheid in zit wat ons betreft.
Voordat ik bij de heer Bosje kom, nog even eerst nog naar mevrouw Baljeu. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou eigenlijk nog wel even verduidelijken of aansluiten. Mensen zeggen, je moet natuurlijk wel, je kunt niet alles over één kam scheren. Hè? Dat is gewoon heel erg belangrijk. We hebben heel veel takken van sport in ons sociaal domein. Dus daar moeten we ook in differentiëren. Maar ik wil nog wel een vurig pleidooi houden voor maatwerk, voor menselijke maat en voor het belang van onafhankelijke cliëntondersteuning. Met name, dat kan dus helpen met de vraagverduidelijking, waardoor mensen gewoon op een bewustere manier eigenlijk ook omgaan met hun eigen vraagstuk. Want het probleem van het Haarlemmermeers model zou kunnen zijn, ik zeg niet dat dat overal zo is, maar het zou kunnen zijn dat er erg aanbodsgericht wordt gedacht. Want wij denken dat dit uw probleem is, dus dit is het traject. En er is ook gewoon wel literatuur over waaruit blijkt dat mensen niet altijd krijgen wat ze echt nodig hebben. En het betekent dat als je mensen gewoon goed aan het woord laat, goed in gesprek gaat, waarbij dus die onafhankelijke cliëntondersteuning gewoon sowieso al een wettelijke eis is, ja, dan voldoe je dus aan de wet. En ik heb zomaar de indruk dat het misschien zelfs kan betekenen dat mensen passender zorg krijgen. En ook die beter is voor het hele systeem en ook op de langere termijn duurzamer is. Dus ik zou eigenlijk aan de wethouder willen vragen, nou ja, hij komt niet meer aan het woord, maar of hij dan nog even op zijn boodschappenlijstje erbij zou willen schrijven. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Boscher. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inhakend op wat de heer De Vries en ook in het begin mevrouw Kerkhof zei, denk ik inderdaad, eerst zou je een goede probleemanalyse moeten maken van waar worden de meeste kosten gemaakt en waar hebben we het gevoel dat we het minste grip hebben. En dan zou je naar mijn mening best zo'n toegangsteam kunnen neerzetten, bijvoorbeeld bij enkel complexe of meervoudige problematiek of op misschien bepaalde onderwerpen. Waar buitensporig veel geld naartoe gaat, waarvan we denken, nou, dat zou misschien wel beter onder controle moeten worden gebracht. Dat je het zo inricht en niet generiek voor alles het optuigen. Want dan ben ik het denk ik wel met mevrouw Kerkhof eens dat we ook weer een ouderwets bureaucratisch monster aan het creëren zijn. Maar we zouden dat ook heel slim volgens mij kunnen inrichten.
Meneer Koning, CDA, u krijgt het woord.
Ja, dank u wel.
Of is het een oud handje? Nee, toch?
Wat zegt u?
Het is toch geen oud handje bij u?
Nee. Ik heb geen oude handjes. Ik ben het met meneer Boscher eens dat we eerst moeten komen tot een hele goede probleemanalyse. Dat heb ik ook in het begin van mijn interruptie duidelijk gemaakt van, ja, er worden nu een aantal veronderstellingen geuit, onbewezen aannames. Maar we moeten er gewoon nog een keer heel erg goed naar kijken wat het beste is. Want ik blijf dus zeggen van indicatiestelling, dat is een bureaucratisch middel, kost veel geld, ook om het op te tuigen. En het komt ook niet tegemoet aan een ander ding, dat is dat namelijk die jongeren, die zitten in problemen en daar is acute hulp bijgeboden. En als ze eerst door een indicatiestelling heen moeten, dan zou het zomaar eens kunnen dat je alweer 6 weken verder bent zonder dat er iets gebeurt. En ik vind dus ook dat eigenlijk aan het begin de behandelaar moet aangeven van nou, ik heb zoveel behandelingen nodig. En als je dan, als dat dan afgelopen is en je gaat met hem in gesprek van nou, waarom ben je er nog niet? En je maakt dan nieuwe afspraken, ja, dan ben je toch volgens mij meer aan het sturen op de uitstroom in plaats van op de instroom, waarvan dus heel duidelijk is gezegd, daar zit het probleem helemaal niet. Maar ik wil ook niet te stellig doen hoor, want anders maak ik dezelfde fout als jullie. En dat, wil ik.
Fouten maken we hier niet. Dank u wel. Dan hap mevrouw Elvers, gaat u op gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, mooie woorden van de heer Koning en ook de analyse van meneer Bosje van de VVD. Daar is Hap het mee eens. En wellicht dat dan zo'n team wellicht de oplossing is. Dus wij zijn wat dat betreft, gaan graag met u mee.
Hoe gaan we dit afronden met elkaar? Wie wil daar, wil de wethouder nog een keer reageren op de laatste bevindingen van deze sessie? Ik zie hem niet meer.
Daar is hij, voorzitter. Daar is hij.
Nee,
de gast gaat pas weg als de gastheer dat goed vindt. Hè? Maar ik wil toch nog eventjes. Ik wil niet dat de heer Kos weggaat met het gevoel van. Die wethouder die begrijpt me niet. Dus ik ga het nog één keer proberen. Want volgens mij gaat het niet zozeer over beschikkingen, maar over herindicatie, herbeschikking. Dat je daar afspraken over kan maken. Kijk, ook bij herbeschikkingen worden de doelen opnieuw bekeken voordat hulpverlening wordt voorgezet. Dus daar kijken we dus natuurlijk wel heel erg streng naar. We kijken dus ook naar de ontwikkeling van zo'n van een cliënt, van een jeugdige of wat dan ook. En vooraf en ook wanneer je weer evalueert, zodat je dan kan afschalen wanneer nodig. Maar dat is dus echt maatwerk per cliënt, per jeugdige, zullen we zeggen. Want de ene heeft 3 maanden en dan gaat het beter, terwijl het misschien langer had moeten duren. En de andere heeft er echt weer 1 jaar voor nodig, terwijl men van dacht van, het kan binnen 3 maanden. Dus ja, dat is maatwerk, maar dat gebeurt nu wel, dat je dus bij een herbeschikking, dan wordt er eerst even goed geëvalueerd en gekeken voordat de hulpverlening weer opgepakt wordt. Dus dat wil ik nog wel even zeggen. En dan had GroenLinks nog over cliëntondersteuning, dacht ik. Dat klopt, hè?
Ja, onafhankelijk cliëntondersteuning. Ja,
dat doen we gewoon bij meerwaarde. Dus die kan van mijn boodschappenlijstje af, voorzitter.
Dank u wel. Ja, gaat u gang, mevrouw Boyer.
Is dat werkelijk waar voor alle trajecten? Want doet meerwaarde ook op het moment dat er bijvoorbeeld mensen huishoudelijke verzorging aanvragen, komt dan ook meerwaarde langs om onafhankelijke cliënten? Ik weet namelijk gewoon uit landelijke cijfers dat er gewoon te weinig gebruik van wordt gemaakt. Dus mijn vraag is even, wat is de werkelijkheid en wat is de ambitie? Dus ik zou u toch willen vragen om daar nog een keer naar te kijken. En ik wil ook best nog een keer daar een keer over meedenken als u dat op prijs zou stellen.
Ik vind het heel fijn, voorzitter, dat er meegedacht wordt. En ik zie ook weer dat mijn boodschappenlijstje weggevuld is. Dat is prima. Ik kom daar graag bij u op terug. En dan zet ik voor u op een rijtje waar die onafhankelijke cliëntondersteuning dan allemaal toedient. Dat is gewoon een lijstje, dat kunt u van me krijgen. Prima.
Oké, dank u wel. Zijn er nog raadsleden die een nieuw onderwerp willen aansnijden voor dit moment? Of hebben we er nu voldoende over gezegd wat we erover hebben willen zeggen? Ik krijg de indruk dat dat toch wel voldoende inhoudelijk is besproken. Ik vond het een inhoudelijke sessie. En ik zit al wat langer in de raad. En het doet mij denken aan een ouderwetse commissievergadering. Maar daar hebben jullie niet zoveel aan. Maar hierbij, dit gezegd hebbende, sluit ik deze avond en deze bijeenkomst. En dank ik u voor uw aanwezigheid. En ik sluit hierbij de vergadering. Dank u wel.
Fijne avond.
Fijne avond allemaal, bedankt.
Fijne avond allemaal. Dag, tot ziens.
Fijne avond.
Tot ziens.
Nee, dat...